Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Precies een week geleden trapte ik deze podcast af met een ultrakort aftrapje over André Linger. Die wat mij betreft zo in een rijtje superhelden paste na zijn zoveelste gouden invalbeurt. Enthousiasme was er na het bereiken van de bekerfinale natuurlijk volop. Maar toch zat er ook een behoorlijke smet op de bekerwedstrijd tegen Groningen. De tranen van Kelvin Stengs, de aftocht op de brancard, ja, en de mogelijk nieuwe zware kruisbandblessure. Na de bezopen schaartackle van Marvin Peersman vreesde iedereen met een Feyenoord hart het ergste. Zelfs trainer Arne Slot, die toch eigenlijk nooit meer prijs geeft dan nodig is, ja, hij twijfelde hardop over een volgende zware blessure. Zou je net zien, een dag na de horror tackle van zijn opponent stond er een feestje op het programma in huizen Stengs. Zoontje Saint vierde zijn eerste verjaardag. Kelvin Stengs mocht op de bank blijven liggen, gelukkig. Schoonvader en ex-bondscoach Frank de Boer zetten de koffie voor de gasten tijdens het bescheiden familiefeestje. Nog voordat de scan duidelijkheid had verschaft, deed beroepsschoffelaar Marvin Peersman, ik noem hem maar even, zijn verhaal bij Oog TV, een soort FC Rijnmond van Groningen. Hij had contact met Stengs opgenomen en zijn excuses aangeboden. En hij vertelde dat de berichten op sociale media niet zoveel met hem deden en dat de experts het eigenlijk compleet verkeerd hadden gezien. Het was namelijk helemaal geen tackle. De paus is protestants en José Mourinho is de meest populaire trainer in Rotterdam. Wat een merkwaardige reactie van de benenbreker. Neem die storm aan kritiek naar je belachelijke tackle als een man, denk ik dan. Maar goed, Stengs kreeg gelukkig goed nieuws. Hij is na de volgende interlandperiode weer terug. Hij kan waarschijnlijk meespelen in de bekerfinale. En misschien gaat hij nog wel mee naar het EK in Duitsland. In huizen Stengs gaat de vlag uit. En ik denk stiekem in huizen Peersman ook. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Keingeloel. Ja, dat is even gek, hè? Geen Europese wedstrijd om na te beschouwen. Maar gelukkig is er genoeg te bespreken. En dat ga ik doen met Duif.
Wessie.
En met Flens.
Yo, Wes. Ik dacht even dat het een monoloog zou worden.
Ja, dat was ik eigenlijk ook van plan. Ik had eigenlijk een aftrap van 30 minuten geschreven. Maar ik denk, ik schrap maar wat. Dan hebben jullie ook nog mooi wat ruimte.
Even de beknopte versie.
Ja, je zit wel aardig op de praatstoel. Dat beloof je veel goeds voor deze aflevering.
Ja, en ik kan de mensen beloven. Het wordt alleen maar erger.
Ja, daarom.
Hartstikke goed. Nee, ik zeg het al. We hebben natuurlijk geen Europese wedstrijd om na te beschouwen. We gaan uiteraard wel eentje voorbeschouwen. Maar dat gaan we helemaal op het einde doen. Tegen Heracles Almelo natuurlijk, die wedstrijd. Maar we gaan iets nieuws doen. Want we hebben natuurlijk die bekerfinale gehaald. En daar zijn we ontzettend blij mee.
Ja, ja.
En dat betekent dat we extra content kunnen maken. En dat gaan we namelijk doen. Ja, Duif, jij hebt de jingle gemaakt. Ik zou zeggen, start er maar in.
Het is Feyenoord. Feyenoord gaat door.
Dit is de kans op 1-0. En daar is 1-0.
En in de korte hoek zit hij erin. Alles komt eruit. Kijk naar de ontlading bij El Giro Heden.
Daar is Tom Wendt weg. Daar is Tom Wendt weg. En daar is 2-0.
Daar gaat het shirtje weer. Michael Bikkel.
Van Persie. Wat een fraaie goal.
Uit handen van Wim Jansen is daar de KNVB-beker voor Feyenoord.
Dennenappelgebabbel.
De komende weken blikken we namelijk in deze podcast vooruit op de bekerfinale tegen NEC. We duiken in de geschiedenis, bespreken helden, hoogtepunten, dieptepunten, records en verrassingen van Feyenoord in het bekertoernooi. En dat doen we dus in de rubriek Dennenappelgebabbel. En vandaag, lieve luisteraars, duiken we in de grootste persoonlijke succesverhalen van de bekerwinnaars en de topscorers. Ja, en dat gaan we dus... ik heb er echt ontzettend veel zin in.
Ik wou net zeggen, dit is zo lekker.
Ja, lekker man. Lekker, hè? En het mooie is, we gaan... zoals het er nu uitziet, 4 afleveringen maken. Nou, ik wil nog niet per se gaan teasen wat er de komende week op het programma staat. Maar in deze eerste gaan we dus de mooiste, de grootste verhalen uit onze bekergeschiedenis erbij pakken. We gaan proberen zo ver mogelijk terug in de geschiedenis te gaan uiteraard. Maar ik denk ook dat we de recente successen ook erbij zullen pakken.
Dat denk ik ook.
Ik denk jongens, ik blijf op die praatstoel. Laat ik de mensen eens een beetje warm maken met een leuk quizje. Luisteraars kunnen meedoen.
Kijk, daar gaan we beginnen meteen.
Wes heeft weer een quizje voorbereid. Dat vinden wij leuk.
Ik denk, om maar even goed in te komen.
Oké, kom maar op.
Ja, mooi.
Ik ben benieuwd.
Ik ga de vraag om de beurt stellen. En Duif, ik begin met jou, de jongste van de stel. Die mag uiteraard beginnen.
Jazeker.
Wie is de topscorer van Feyenoord aller tijden in het bekertoernooi?
Misschien is dat wel gewoon Koen Moulijn. Dat zou best kunnen.
Ja, hartstikke leuk gedacht. Maar nee, is het niet.
Ah, klopte.
En dan weet Flens hem natuurlijk wel, hè?
Uiteraard. Dat is natuurlijk... Ik had inderdaad ook Koen Moulijn. Dat is... ik zeg... Dirk Kuyt.
Nee. Ik zal het maar gewoon zeggen. Het zijn er twee. Het is Henk Schouten. Naam die vaak in dit soort lijstjes voorbij komt van doelpuntenmakers. En deze, daar kom ik straks nog op terug met een heel mooi verhaal. Toon Meerman. Kennen jullie denk ik niet?
Nee, dat zeg maar eigenlijk
kan
niks.
Ik me voorstellen. Daar kom ik dus straks nog op terug. Een kleine
interessant,
teaser.
Interessant.
Hey, volgende vraag dan voor Flens. Wie speelde de meeste wedstrijden voor Feyenoord in het bekertoernooi?
Ja, dan ga ik iets even te denken. Het is natuurlijk iemand die zijn hele leven bij Feyenoord heeft gespeeld. Lijkt mij. Ik ga dan nu voor Koen Moulijn.
Nou, ding, 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 ding. Want daar is het eerste goede antwoord. Zeker, Koen Moulijn. Ja, zeker. Het waren 40 stuks.
Zo,
40 stuks. Om even aan te geven. Jens Toornstra, die heeft toch ook hele lange tijd bij Feyenoord gespeeld. Ja. 21 bekerwedstrijden voor Feyenoord.
Ja. Ja.
Net de helft, joh.
Nou, precies. Gaan we niet over de spelers, maar over de coach.
Ja.
Welke coach stond er het vaakst langs de lijn tijdens bekerwedstrijden van Feyenoord? Duifie.
Willem van Hanegem.
Nee, is niet goed. Flens, weet jij hem?
Ik zit te denken aan misschien wel Giovanni van Bronckhorst.
Nou, is ook gewoon weer helemaal goed. Je bent
Tuurlijk. Jongens, wat lekker.
21 wedstrijden ook. 21 wedstrijden, dat vond ik echt veel, eerlijk gezegd. Dus,
dat is net zoveel als Toornstra dat heeft gespeeld.
Ja, ongelooflijk.
Waarschijnlijk ook allemaal onder hem. Oh nee, dat is niet waar trouwens.
Dat is niet waar.
Die konden Fred Rutte en zo.
Zeker, maar goed. Als je twee van die toernooien wint, dan kom je natuurlijk al aan een hele hoop wedstrijden. Hey, dit is echt een heel groot succesverhaal. En het is echt een hele lange tijd terug, bijna 100 jaar geleden. Maar wat was de grootste overwinning, Duif, van Feyenoord in het bekertoernooi? Nou, als je dit weet, dan heb je de hele quiz
gewonnen. Volgens mij is Flens aan de beurt.
Nou, ik verwacht dat zal dan wel tegen een amateurteam geweest zijn.
Ja, dat moet wel 100 jaar geleden zijn.
Als het boven de 10 was, hadden we dat misschien wel geweten. Ik gok 8-1.
Volgens mij is het hoger.
Het is dus meer.
Volgens mij is het iets met... 12? Kan dat? 12-0 of 12-1?
Nou, bijna. 13-1. Tegen het arme Vlissingen. Ja, die zijn er ook nooit meer bovenop gekomen. Ja. Die hebben we nooit gezien in het profvoetbal.
Dat was ik wel een genant elftal van Vlissingen toen.
Precies. En dan als laatste, en daar komen we straks ook nog wel een beetje op terug. Welke tegenstander, denken jullie nou, troffen wij het vaakst in dit bekertoernooi? Duif, dan
ik denk Ajax.
Ja, nou dan hebben we dus ook een goed antwoord. Want het is dus 18 keer tegen Ajax.
Vaak hoor.
18 keer. Ja,
nou
goed.
Ik denk dat we misschien de statistieken er niet bij willen pakken. Gok ik.
Nou, daar kom ik straks ook nog op terug. Dat ziet er best goed uit. Hey jongens, ik denk we zitten er een beetje lekker in. We hebben een klein kijkje in de geschiedenis gehad nu. Maar we gaan het over bekerhelden hebben.
Ja.
Ik vraag me eigenlijk af, Duif, wat is voor jou nou een typische bekerheld?
Ja, een bekerheld, dat is eigenlijk bij voorkeur iemand die in de reguliere competitie niet eens zo heel vaak aan bod komt. En dan in de beker of een kans krijgt of invalt en dan beslissend is. Kan natuurlijk ook gewoon een enkele wedstrijd zijn geweest. Hè? Dus dat iemand komt erin, scoort een superbelangrijke goal en daarna is het weer klaar. Dus dat is voor mij een bekerheld.
Ja, nou, ik denk dat we straks een paar hele mooie namen de revue gaan laten passeren. Maar ik denk is het misschien, is het misschien niet leuk om met een soort rondje favorieten te beginnen?
Ja,
hebben we allemaal onze eigen visie op het bekertoernooi. We hebben allemaal onze lievelingswedstrijden, onze lievelingsdoelpunten. En ik dacht, laten we eens een klein rondje maken. Laten we eens beginnen misschien met de doelpunten. Er is allemaal, staat je wel een doelpunt nog zeer na. Duif, ik zie jou al lachen. Ik denk dat ik al wel weet wat eraan kan komen, maar vertel eens.
Ja. Nee, ik moet altijd, als we aan grote bekerwedstrijden denken en een doelpunt daarin, moet ik eigenlijk in eerste instantie altijd denken aan die eigen goal van Veldman. Dat vond ik zo goed.
Verrassend.
Dat het eerst leek dat Dirk Kuyten maakt. Maar nee hoor, het was het hakje van Veldman. Ja. En het was ook zo laat in de wedstrijd. En dat was ook de wedstrijd met dat mega, mega spandoek van de vlag van Rotterdam. Die daarna nog tijdens het kampioenschap een jaar later aan een gebouw heeft gehangen. Die staat mij altijd bij. Dat werd helemaal gek toen, jongen. Dat was zo goed.
Ik voetbal, zoals jullie denk ik wel weten.
En ja, je
ik,
doet een poging.
Op dat moment... Ik doe een poging. Achtste klasse, hè? Niet onderschatten.
Oh.
En toen heb ik dat weekend daarvoor heb ik mijn kruisband niet afgescheurd, maar zeg maar op een erg beschadigd. Ja. Laten we het zo zeggen. Dus ik liep op krukken en het was moeilijk allemaal. En ik zit op de bank, zit ik die wedstrijd te kijken, want ik was niet in de Kuip, helaas. Mm-hmm. En dat doelpunt valt. En uit een extreme reactie schiet ik natuurlijk die bank af. En ik spring op en ik land op mijn... Of ik wil weer gaan staan op mijn rechtervoet. En ik klap dus vol door mijn knie heen. Dus mijn onderbeen en mijn bovenbeen...
als lekker.
Een soort van schaar klapte dan.
Het is, er zat eigenlijk een soort spookachtige Marvin Peersman achter jou... die jou eventjes in de schaar nam.
Het was dood en doodeng. Dus echt, maar goed, ik heb dus op dat moment mijn kruisband afgescheurd. Dus Joël, bedankt.
Zo zie je maar, hè, dat geluk en ongeluk heel erg dicht bij elkaar kunnen liggen.
Ja, zeker, zeker.
Ja, ja. Ja, nou ja, jongens, ik ga dan toch voor een ander moment. Ik kan me voorstellen dat bij heel veel Feyenoorders dit moment bovenaan staat. En dat jullie dezelfde hebben. Dat vind ik in dit geval helemaal niet erg. Maar ik ga toch voor een ander moment. En ik ga het iets recenter. Finale van 2018. De wedstrijd. Ja, het was een bijzondere wedstrijd omdat Robin van Persie natuurlijk weer meedeed.
Ja.
En Robin van Persie in die finale had hij al een geniaal stiftje in gedachten. Ging op de lat in de eerste helft. Zou ook afgekeurd zijn, want daar stond een paar centimeter buiten spel. En toen in één keer kwam daar een subliem paasje. Ik geloof dat het Kevin Tix was. Verbeter me als het niet goed is.
Dat kan dat is niet zo.
Maar nee,
het was iemand die we niet willen bespreken in deze podcast.
Ah, laat maar dan.
Was het Berghuis? Nou, moet je nou... Nee. Oké, het doet er helemaal niet toe. Maar het was een geweldig paasje. En hij kreeg hem vrij ver rechts van het doel. Een moeilijke hoek. En hij heeft dan de genialiteit in huis om dat balletje over die keeper heen te liften. Ja, het was een verschrikkelijk mooi doelpunt. En wat mij betreft is dat... Van al die doelpunten die ik heb gezien in het bekertoernooi. En natuurlijk had ik had ook die wedstrijd tegen Ajax kunnen doen. Maar deze vond ik echt heel bijzonder. Ook omdat hij een soort van uitroepteken achter zijn comeback had gezet natuurlijk op die manier. Hè? Met een doelpunt in de bekerfinale bij de club waar je groot bent geworden. Ja, heel bijzonder.
Ja.
Ja, voor de wat oudere luisteraars die zullen wel denken van komt er dan geen Obiku of zo? Hè? Ik bedoel, die heeft natuurlijk ook een legendarisch doelpunt gemaakt in 95. Komt er geen Henk Vrezer, 1992. Ja, kijk, weet je, het zou een beetje stom zijn als wij nu gaan zeggen dat die doelpunten hebben wij niet live meegemaakt.
Nee.
Dus dat, en natuurlijk weten we hoe belangrijk die doelpunten zijn. Hè? En mind you, daar komen we de komende afleveringen ook zeker nog wel op terug.
Zeker weten.
Absoluut, absoluut. Maar jongens, oké, hele mooie doelpunten heb ik voorbij horen komen. Als je puur naar wedstrijden gaat kijken, wat een beetje bijzondere wedstrijden waren, mogen ook finales zijn voor mijn part. Wat hebben jullie in gedachten?
Bij mij komt er meteen eentje omhoog. En dat is ook wel een tijdje geleden. Dus voor de iets oudere luisteraars. 2002-2003.
Ja.
Feyenoord-Ajax, halve finale. Daar staat me nog zo goed bij. Omdat ik dat seizoensoverzicht van dit jaar compleet grijs heb gedraaid. Maar ik was op dat moment 8. Dus ik heb het meegemaakt, maar niet superbewust. Maar in elk geval, we winnen met 1-0. Paul Bosveld maakt in de, ik geloof, 50ste minuten. Vlak na rust maakt hij de 1-0 na een heerlijke actie. Slalom door twee spelers heen. Kaatsje met Emerton, volgens mij. En hij schuift hem in de verre hoek. Dat is natuurlijk überhaupt al heel mooi. Maar die wedstrijd werd echt getekend door arbitrale dwalingen. Want Van Hooydonk kreeg op een hele rare manier een rode kaart. Hij was een beetje aan het shirtje trekken, aan het duwen met de speler van Ajax. Er was niks aan de hand. Kreeg hij spontaan rood van Luigen.
Okay.
Terwijl er in die wedstrijd twee hele duidelijke rode kaarten zichtbaar waren. Maar die werden niet getrokken. Want Slater en Ibrahimovic sloeg Patrick Pauwen met een elleboog de wedstrijd uit. En in de allerlaatste minuut, volgens mij met een opstootje, schopte Wesley Sneijder gewoon uit het niets iemand neer. Het was zo raar, maar het was zo'n heksenketel in de Kuip. En daar moest ik meteen aan denken bij een van de meest memorabele wedstrijd die Feyenoord in het bekertoernooi heeft gespeeld.
Ja, nou, bijzonder man. Duif, wat komt er bij jou omhoog?
Ja, een beetje makkelijk misschien, maar toch wel die finale van 15-16. Omdat dat mijn eerste echte tastbare prijs is geweest die ik heb meegemaakt met Feyenoord. Na jarenlang gekut. Ook op de middelbare school en zo, weet je wel. Ja, maar serieus, ik ben in die tijd natuurlijk voor Feyenoord geworden. In de tijd dat ik op de middelbare school zat en net daarvoor. Ja, dat waren geen leuke tijden. Dat waren de 10-0 tegen PSV. En dan word je op de trainingen uitgelachen op de voetbal, hè. Maar dat vond ik wel heel bijzonder. Met een paar vrienden die dan ook voor Feyenoord waren, hebben we samen gekeken bij iemand thuis. Dat is zo'n mooie herinnering. Want 2008 heb ik dus niet bewust meegemaakt. Want ik kom niet uit een voetbalfamilie of iets. En wij hadden ook geen Eredivisie Live. Weet je wel, heb ik niet meegekregen. Dat heb ik pas later meegekregen. Maar die van 15-16, ja, dat was mooi, man.
Ja, mooie wedstrijd, man. Mooie wedstrijd. Komen we straks ook nog wel op, want ik heb dan nog wat leuks over. Maar als ik dan mijn wedstrijd mag noemen, ga ik iets verder terug nog. Ja. Dat was in 2010. Dat was een raar jaar. Feyenoord bereikte de finale. Maar een van die wedstrijden die nog zo op mijn netvlies gebrand staat, is de kwartfinale tegen Twente. Yeah. Een hele bijzondere wedstrijd in eigen huis. Met in de 12e minuut een enorme sfeeractie met fakkels en dergelijke.
Echt dat is gigantisch. Mooi in beeld gebracht toen.
Ja,
met de trainer van Feyenoord. Mario Been was het. Die op het voorgrond stond in al het vuurwerk op de achtergrond. Ja, prachtig.
Ja, nee, dit was echt fantastisch. En dat was ook een hele bijzondere. Feyenoord kwam 1-0 achter. En aan de hand van Bronckhorst en Makai, geloof ik nog een doelpunt. 10 minuten voor het einde trokken we dat nog recht en gingen we door naar de volgende ronde. Eventjes voor jullie beeld. Feyenoord won op dat moment van PSV uit, van Twente thuis en van AZ thuis. En dan moesten we daarna nog tegen Ajax opnemen in een dubbele finale, weet je wel. Ja. Hoe erg voel je je dan bestolen? Want eigenlijk was die beker voor ons. Wij hadden al het vuile werk opgeknapt natuurlijk, hè, voor die Amsterdammers.
Ja. Maar vooral, dit was de enige manier om nog een beetje een mooi seizoen ervan te maken.
Ja, nou ja, precies. Dus ik weet niet, we hebben zo best wel wat leuke wedstrijden opgenoemd. Ik heb eventjes de vraag ook gesteld op Instagram. Onze luisteraars die konden allemaal dingetjes insturen. Ja. Wedstrijden, doelpuntenmakers.
Wat zeiden die?
Wat jullie allemaal noemen. Nou, Twente heb ik voorbij horen komen. Maar ook wedstrijden uit de jaren 90. Wat logisch is. Mm-hmm. Want dat was een gouden tijd voor Feyenoord. Ik zie wat minder. Heel erg ver terug. Dus de allereerste 1930. Daar heb ik niemand over gehoord. Gek genoeg.
Oh, nee, dat is een klein glimlachje ontstaan bij jou, Wes.
Ja, daar komen ik wil niet te veel teasers geven. Maar nee, dat is echt heel leuk. We hebben superleuke antwoorden gehad. En ik denk dat wat wij nu zo een beetje noemen allemaal, ja, dat wordt ook genoemd. En Feyenoord Ajax wordt krankzinnig vaak genoemd. Hè?
Ja,
en daar wil ik misschien even op doorgaan. Want waar echte helden worden geboren is in bekerwedstrijden tegen de aartsrivalen. Ja, we hebben het net genoemd. 18 keer gespeeld tegen Ajax in het bekertoernooi. Het is licht in het voordeel van Ajax momenteel. Het is 10-8 voor Ajax in de beker. Dat is licht. Het had natuurlijk vorig jaar gelijk kunnen worden als we in de eigen Kuip hadden gewonnen. Hè?
Ja.
Natuurlijk, hè, met het aansteker-incident. Yep. Maar er is ook één keer een finale geweest. En dat is ook heel erg bijzonder. Hè? In 1980 won Feyenoord met 3-1 van Ajax dus. Terwijl Ajax op 0-1 voorkwam. Weet je wie de scoorde? Leuke? Nee. Nou, dat weet je niet. Frank Arnissen.
Oh,
die natuurlijk bij ons het technisch beleid heeft gedaan. Dus dat is wel heel grappig. En ja, vervolgens 2 goals van Peter Peterson. En tussendoor kwam er
legendarische naam.
Zeker. En Carlo de Leeuw, jarenlang is hij natuurlijk materiaalman geweest bij Feyenoord. Helaas is hij niet meer onder ons.
Nee, helaas.
Die scoorde ook. En best wel grappig. Ik hoorde laatst in een andere podcast, ik weet niet meer welke, was er een voetballer die vertelde over Carlo de Leeuw dat die liep helemaal niet te koop met zijn successen. En die is dus ook een bekerheld. Die heeft dus gewoon een finale beslist. Ja. Dat is toch bijzonder,
en niet
man.
Zomaar tegen iemand.
Ja, precies. En dan ben je dus eigenlijk zo'n held bij het legioen. Nou, je bent 20 jaar verder. En je loopt daar een beetje anoniem met de voetbalschoenen van Leroy Fer en Renato Bizar, Tapia. Hè? Het is toch niet te geloven eigenlijk?
Bizar. Zie je dat al gebeuren? Dat een, pak een beet. Zeggen ze wat. Mats Wiever over 20 jaar een beetje de schoenen zit klaar te zetten voor
de
spits van dan.
Ik denk eerlijk gezegd Steven Berghuis als materiaalman over 20
jaar. Dat lijkt me wel leuk. Dat lijkt me wel leuk. Maar ik wil nooit meer een euro betalen vanuit de Feyenoord salarisprijs.
Oh, echt niet hoor.
Nee. Nou ja, goed. We hebben, ik denk, best wel leuke favorietjes genoemd. Dan nu, jongens, het onderwerp de bekerheld. Want je hebt verschillende bekerhelden. Je hebt topscorers. Je hebt dus, zoals jij net zei, Duif, je hebt mensen die, nou, die eigenlijk zo vanuit het niets ineens opkomen, verrassend een bekerheld zijn. Had je iemand in gedachten daarbij? Iemand die zo even uit het niets kwam en zomaar eventjes
ja, uit het niets kwam, Michael Biku.
Ja, dat is natuurlijk een hele goeie.
Dat was echt fantastisch. Die heeft al...
Moet je wel aan de mensen vertellen dat je nog niet geboren was?
Ik was toen nog niet geboren, dat klopt. Want ik ben van 99, dus ik heb die man nooit zien voetballen. Maar ik heb er uiteindelijk natuurlijk van alles wat teruggezocht en gekeken en gelezen en gedaan. En waaronder ook de Golden Goal, hè, dat was toen nog, in 95 sudden death tegen Ajax in de kwartfinale. Stond 1-1. En Obiku, die krijgt die bal... Ja, een beetje raar mee over een Ajaxiet heen. En hij krijgt een soort mee. Maar hij maakt een hele rare pingel, solo, beetje piemelen, een beetje raar. En hij schiet hem erin, 94ste minuut. Dus 4 minuten in de sudden death. Huppakee, klaar. Shirtje uit natuurlijk.
Ja, goed. Ja, en uiteindelijk gewonnen natuurlijk.
Ja, Ajax wist het niet, hè? Dat het een sudden death was.
Ja, dat is ook heel goed. Maar dat was dat bizar. Eerste jaar dat het zijn intrede deed. Die zullen dit bij
nee, zeker.
Michael Biku, wat een held.
Hele mooie Flens. Had jij er ook een?
Ja, niet helemaal in de categorie dat hij nog niks had betekend. Maar ik heb wel een bekerheld die jullie misschien niet verwachten. En dat is Erik Botekin.
Oh, ja, ja, hele mooie.
Weet je het al? Ja, hij heeft natuurlijk in de bekerwinst van 2016 was hij heel belangrijk in de kwartfinale. Speelden we uit bij Rode JC. We hadden op dat moment 5 wedstrijden niet gewonnen in de competitie. De klad zat erin, kon je wel zeggen. En... we komen dus niet verder dan een 0-0. Dus er wordt verlenging in Kerkrade. En in de, volgens mij, de laatste minuut van de eerste helft, als ik me goed herinner, krijgt Feyenoord de corner. Marco Venevic verlengt de bal en Botekin kopt hem helemaal vrij in het, zo goed als lege doel, want de keeper was uitgekomen. En dat was uiteindelijk de winnende goal. En uiteindelijk winnen we natuurlijk die beker. Dus zonder hem was die beker dan niet geweest.
Heeft er gewoon 3 gewonnen, hè? 2 namens Feyenoord en 1 namens Groningen. Dat is
wel knap, hè?
Is toch bizar eigenlijk?
Echt een bekerheld.
Ja, nou, een mooi verhaal. Ja, best. Ik heb eigenlijk een, als ik dan naar verrassende bekernamen ga kijken, kies ik voor iemand die jullie denk ik helemaal niet verwachten, Michael Mols. Ik vind dat toch zo'n bijzonder verhaal.
Oh, ja.
Duif, wat jij net zegt met 2016, dat jaar dat Feyenoord de beker won, heb ik een beetje met 2008.
Okay.
Ik zat als kleine jongen op de bank en ik heb Feyenoord de UEFA Cup zien winnen, maar daarna braken de magere jaren aan, zullen we maar zeggen. Met Ruud Gullit en 181 aankopen die er allemaal niks van bakten. En... ja, in 2008 moest het gaan gebeuren. Of eigenlijk de zomer van 2007 werden de grote namen gehaald. Roy Makaay, Giovanni van Bronckhorst, Kevin Hofland. Nou, noem het maar op. Jongens die echt wat hadden betekend in het Europese voetbal ook. Ja. Nederlands elftal, echt grote namen.
Wij gingen wel even Champions League spelen.
Ja, dat wilden we. Dat wilden
we. Dat was het plan.
Dat was het plan, precies. Maar Feyenoord had natuurlijk Roy Makaay gehad. Maar er was nog geen tweede spits. Angelo Schaijer-Steas was ondertussen weg. Die was... helaas, het was hem niet geworden bij Feyenoord. Mm-hmm. En toen moest er toch nog een tweede spits worden gevonden. En hij was eigenlijk al gestopt, dat is het mooie. Ga maar opzoeken, Michael Mols, Aden Den Haag. Het stadion wordt afgebroken bij Aden Den Haag. Iedereen neemt een stoeltje mee naar huis. En ondertussen zie je op de achtergrond zie je Michael Mols nog op de schouders van enkele van zijn ploeggenoten. Zijn voetbalpensioen, 35 jaar, hij zou ermee stoppen. In de zomer is hij ondertussen nog 36 jaar geworden. En klopt de Feyenoord aan. Zie je het zitten om... nou, als tweede of misschien als derde spits aan de slag te gaan. Feyenoord wilde zelfs nog een andere spits erbij toveren. Nou, dat vond hij helemaal prima. Hij was nog fit. En dus kroop hij weer uit zijn voetbalpensioen.
Geweldig.
Ja, en in de competitie heeft hij ook wel een paar doelpuntjes gemaakt. Mag eigenlijk geen naam hebben, hoeveel. Maar in de beker, dat zijn toch even hele mooie statistieken. 6 wedstrijden gespeeld en 3 goals. En dat komt ook omdat Roy Makaay op een gegeven moment geblesseerd raakte.
Ik wou net zeggen, hoe komt hij aan 6 wedstrijden?
Ja, hij viel best wel vaak ook in, hoor. Michael Mols moest er op een gegeven moment noodgedwongen in. Roy Makaay die was geblesseerd geraakt. En zo heeft hij dus ook, de halve finale heeft hij voor Feyenoord beslist. Tegen NAC. De kwartfinale heeft hij een doelpunt gemaakt. En in de finale heeft hij weliswaar niet gescoord, mocht hij wel spelen. Maar ik vind dat zo'n mooi verhaal. Hij heeft Feyenoord, wat zonder Makaay, zonder de sterspits aantrad, eigenlijk naar de finale gebracht. En dat,
geweldig.
Dat ik blijf dat een mooi verhaal vinden. Zeker.
Heel mooi.
Ja, ik heb er misschien nog wel eentje, als dat kan.
Nou,
maar
door.
Misschien is de allergrootste wel Giovanni van Bronckhorst. Want die heeft...
Nou, dat is dan geen verrassende, maar dat is gewoon echt een hele grote
Dat
grote
is gewoon echt een grote.
Beekhistorie. Ja.
Nee, dat wilde ik als kanttekening erbij zeggen. Dat is natuurlijk geen verrassende. Maar hij heeft hem als speler 2 keer gewonnen, maar ook als trainer 2 keer gewonnen. En is mede door die 2 KNVB-bekers als trainer een van de, of volgens mij de meest succesvolle Feyenoord-trainer ooit. En ja, dat is echt wel knap. Trouwens in 94, 95, 2007, 2008... En dan 15-16 als trainer en dan 17-18 als trainer.
We hebben net even wat verrassingen genoemd. Ja. Nu kom je echt met een beker.
Ja, dit is een knaller.
Ik wil eigenlijk voor een naam gaan. Als je kijk, we weten allemaal nog van de afgelopen 20, 30 jaar weten we echt veel. Maar ik ben eens echt in de historie gedoken. En ik heb een naam voor jullie. En die man, nou, het is eigenlijk schandalig hoe Feyenoord met hem is omgegaan de afgelopen jaren. Want ik ga namelijk iemand eruit pikken die 20 doelpunten voor Feyenoord heeft gemaakt. Ja, ik heb hem net al genoemd in het quizje. Toon Meerman. Ik zei nog, ik kom er weer op terug.
Ja.
Hoeveel wedstrijden had hij daarvoor nodig? Schrik niet. 7.
Nee, 7 wedstrijden. 20 goals?
20 goals, ja, zeker.
Holy moly.
Hij heeft met Feyenoord in 1956-57 de finale gehaald. Tegen Fortuna 54. Werd helaas verloren, maar dat seizoen... Feyenoord scoorde 45 bekergoals...
Zo.
Dat is nooit meer overtroffen, door welke club dan ook. Dus nee,
dat is
nog
wel echt heel fors.
Ja, dat is echt heel fors. Waar zaten uitslagen bij 8-2, 7-1 en dergelijke. En ik moet ook bijzeggen, er werden ook iets meer wedstrijden gespeeld. 8 en nu tegenwoordig is het 6. Toch, het is echt een, wat dat betreft een bekerlegende uit de Feyenoord-historie. Maar wat wil nou? Die man is overleden dit jaar in maart in 2023. Of ik zeg 2024, maar het is 2023. Toen Feyenoord dus, in de maand dat Feyenoord voor het eerst in 18 jaar weer van de Ajax won, is deze man overleden. Er heeft niks op de Feyenoord-kanalen gestaan. Geen berichtje, geen videootje, geen fotootje. En dat vond ik eigenlijk wel schrijnend, want deze man heeft echt wel wat betekend in de Feyenoord-historie. Dus ik vond het een bekersucces die ik even met jullie wilde delen.
Absoluut. Ja. En we dachten na 7 wedstrijden, 20 doelpunten, dachten we, nou, we gunnen hem geen wedstrijd meer.
Nee, nou, precies.
Nee, schitterend. Maar inderdaad. Feyenoord is meestal wel goed in het eer houden van zijn helden. En helaas zijn ze er doorheen geglipt.
Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb speciaal voor onze patrons heb ik nog iemand gesproken. Want wij gaan ook op onze patron-kanalen gaan we ook nog een beetje uitpakken met die bekerfinale.
Ja.
Dennenappel, gebabbel, je hoorde het al. Dat is niet alleen een rubriek in deze, nou, in deze podcast. Het is ook een podcast op zich, op onze Patreon-kanalen. En ik blik dus met elke uitzending die we maken met een speler van vroeger eventjes terug op de successen. En ik heb over bekerhelden gesproken.
Ja.
Met Michiel Kramer gebabbeld.
Ja,
jazeker.
Dat is goed, zeg. Heel mooi. Dat is heel goed.
Doelpuntenmaker in de finale van 2016 tegen FC Utrecht. We weten allemaal nog dat hij als een bezetene naar de bank rende.
Ja.
En dat heeft een heel leuk gesprek heeft dat opgeleverd. Hij zat in de auto hij had toch nog even tijd voor ons, ondanks de degradatiestress bij RKC Waalwijk. En ik vroeg hem onder andere waarom die nou zo gek werd na dat doelpunt.
Ja, die hele reis van kleine jongen tot en met Feyenoord, dat heeft natuurlijk hartstikke veel diepe dalen gekend, maar ook een hoge piek. En dat was natuurlijk ook de beker voor mij, ja. Wat het mijn eerste jaar was bij Feyenoord. En als je dan gelijk een prijs pakt en je bent belangrijk in een bekerronde en in de bekerfinale, dan is dat iets waar je nu op terugkijkt en denkt van ja, dat heb je toch maar even mooi geflikt. Of dat heb je toch maar gewoon gedaan met de club waar je heel graag had willen spelen. Dus kijk, hoe je het went of keert, er stond natuurlijk ook wel wat druk op. Hè? Want we hadden natuurlijk die gigantische slechte periode na de winterstop, waarin we natuurlijk ongelooflijk veel kritiek kregen. En waren we ongelooflijk... ook wel door de eigen fans af en toe aardig wat te verduren kregen. Dus ja, er stond natuurlijk ook wel wat druk op die wedstrijd, weet je. Dus dan, nou ja, als je dan ook nog eens, zeg maar, wat ik zeg, belangrijk kan zijn door een doelpunt te maken. Ja, dan komt dat eruit. Dat is gewoon pure emotie.
Ja, nou, dat is toch hartstikke leuk, jongens.
Ja, schitterend. Ik kan echt niet wachten om dat hele interview helemaal te luisteren. Daar heb ik echt zin in.
Nou, voor alle luisteraars die dat graag willen, ga dan even naar patreon.com/kijngelul. En dan moet je even lid worden. En dan kan je dat dus gewoon lekker luisteren.
Ik vind het vooral leuk om een keer Michiel Kramer te horen in de microfoon.
Ja, dat gebeurt niet zo vaak.
Dat gebeurt niet zo vaak.
Nee.
En vooral Feyenoord gerelateerd. Dat gebeurt ook niet vaak.
Ja, nou, absoluut. Hey, Flens. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want we moeten weer over tot de orde van de dag. Heb jij nog een leuk spelerspaspoortje of zo?
Ja, zeker. Zeker. This is the final boarding call for flight 1908.
Please, have your passport ready. Het spelerspaspoort.
Zijn jullie er klaar voor?
Ja hoor, absoluut. Komt u maar.
Ik ben een echte wereldburger. Ik heb zowel Caribisch als Scandinavisch bloed door mijn aderen stromen en ik speelde op 3 verschillende continenten. Eind vorige maand verkaste ik alweer naar mijn 8e voetballand. Ik brak door bij Heracles als spits, maar speelde bij Feyenoord vooral op de flanken, waar ik hetzelfde rugnummer droeg als enkele andere voormalig buitenspelers, zoals Peter Vervossen, Bilal Basetsikoglu en Reece Nelson. Wie ben ik?
Ja, hele leuke, hele leuke. Daar komen we aan het einde van de aflevering op terug. Ja, jongens, ik weet het. We moeten eventjes vanuit het verleden ineens weer een sprong in het heden maken. Maar ja. zal ik gewoon maar als een leuke onderbreking eventjes de Insta-aspecten erin gooien?
Nou, doe jij dat eens.
Heerlijk.
Insta-inspector. Ja, jongens, je hebt povere weekjes en je hebt gloeiend fantastische weekjes, zeg. Oh, wat was dit geweldig.
Ja,
ja?
Oh,
dit
lekker.
Was genieten. Hier heb ik zin in. Dit was... Kijk, Feyenoord heeft... Of Arne Slot heeft de spelers een paar dagen vrij afgegeven. Als het in Amsterdam gebeurt, dan is het natuurlijk één groot glazer.
Ja,
als het in
Rotterdam
gebeurt, hoor je er niemand over. Daar komen we straks nog wel een keertje op terug. Maar ik vind dit zo geweldig. Er was zoveel content. Ik wil beginnen met Giménez. En die moet ik eventjes toespreken. Want Giménez is onze spits. Zat er een tijdje niet zo lekker in. En die is natuurlijk in de winter al eventjes naar de Zwitserse Alpen geweest. Heeft hij geskiet en dergelijke.
Ja.
Nu was hij 3 dagen vrij en je denkt van, nou, die man is even aan, die heeft rust nodig, die heeft geen rust gehad. Die...
Even ontspannen.
Nee, ik hoor aan jou dat hij dat niet heeft gedaan.
Het vliegtuig gepakt en waar zijn ze naartoe gegaan dit keer? Ja hoor, naar Monaco. Nou, op zich kan je denken, prima, Monaco, hè, lekker naar het casino geweest. Hebben ze overigens alles op nummer 29 gezet.
En?
Of een maatsalarisje of 2? Nee, niet gewonnen.
Oei.
Maar wat schetst nou mijn verbazing... Hij zat in een hotel, Fairmont Monte Carlo. Ben ik ook ooit geweest trouwens. Geweldig uitzicht op die Formule 1 straat.
Fairmont met een F neem ik aan.
Absoluut. Behoorlijk duur hotel trouwens. Maar wat schetst nou mijn verbazing? Ik zie hem op een gegeven moment in het zwembad en op zo'n lichtbedje en zo. En ik ga kijken, hoe warm is het er eigenlijk in Monaco? 12 fucking graden.
12?
Is die helemaal van de pot gerukt, die Giménez? Nee, maar even serieus.
Nee, hij ging even een Wim Hofje doen in Monaco.
Of, ja, maar het zwembad was gewoon gigantisch verwarmd.
Nou, ik ben er geweest en het was echt een verschrikkelijk koud zwembad.
Oh.
Dus je mocht er wel een beetje champagne het water in. Dat was dan wel weer een voordeel.
En dan bleef hij lekker koel cool dus.
Ja.
Nou, dat was het enige. Nee, dat is gewoon echt een ijsbad. Dus die jongen die komt waarschijnlijk straks weer ziek, zwak en misselijk terug.
Oh,
als jullie wil weten hoe het komt, kijk eventjes.
Yes. Nou ja, hij heeft geen jetlag, dus dat scheelt.
Yes. Wat doen wij nou altijd bij het trainingskamp? Waar is dat Feyenoord de laatste jaar nou onbekend?
In het riviertje.
Okay.
Het riviertje.
Nou, is dat warm?
Denk nou na. Dit is toch helemaal niks aan de hand. Dit is juist goed voor die beentjes.
Nou, oké. Dan zien we het dit keer door de vingers. Maar als hij een verkoudheidje heeft en Arne Slot straks weer zes jaar loopt te kuchen, dan weten we hoe het komt, hè?
Ja.
Absoluut. Oké. Nou, over riviertjes gesproken. Ueda. Dat is natuurlijk die andere superspits die we hebben.
Crimea
River. Bekend van ze. Ja, nou, dat is het wel een beetje, inderdaad. Maar die is naar Parijs geweest met zijn vriendin. En die heeft langs de Seine, over riviertjes gesproken, met een bosje bloemen, heerlijk, heeft hij een soort fotosessie gedaan. Ja, het was echt genieten. Die man had een glimlach van oor tot oor. En ik ben ervan overtuigd, die doelpuntjes gaan komen.
Ja, en hij was met zijn hondjes, hè, zag ik volgens mij.
Ja, oh ja, welke van de 6?
Ja, weet ik veel, allemaal, denk ik.
Het is net Hartman, wat dat betreft. Ja. Dus, nee, hij heeft ook
in Azië eten ze op, hè? Dus misschien heeft het een andere reden.
Oh, zeg dit nou niet te hard. Hey jongens, er waren heel erg veel spelers die ook wat leuks gingen doen. Igor Paisau, die heeft een filmpje van zichzelf gemaakt op de... Nee, niet voor de spiegel, ik hoorde je wel
denken. Oh, nee.
Op de loopband. Op de
ik
loopband.
Hoorde de wieken van de helikopter alweer starten.
Ja, schitterend. Maar dat is wel leuk, want die is dus bezig met zijn sport. Hè. Die gaat dus niet naar Monaco om te gokken. Nee, die gaat op de loopband. André Linger, Ja, je kan er eigenlijk een Rocky Balboa muziekje onder doen. Die is gewoon achter de Tropicana op die Maasboulevard is die gaan joggen. Ja,
die jongens, maar die zijn, ik vind die Linger ook wel echt zo'n figuur voor een bokser trouwens. Je ziet hem gewoon rennen met zo'n oude joggingsbroek en dan zo'n hoodie, weet je wel, zo op.
Ja,
dan,
zo'n mutsje
ja,
ook.
Ja, precies. En dan gewoon zichzelf.
En zo'n oude keer op de fietsje naast.
Ja, en dan gewoon 3,5 liter zweet wegwerken in een uurtje tijd. Dat is Linger.
Zou je dan ook nog een doos eieren zo in één keer achterover slaan?
Het zal toch wel.
Ja, wel rauw.
En, ja, en een springtouw. Of touwtje springen. Ja, springtouwen, moet je mij horen.
Nou. Ja, maar dat kan die allemaal, Duif.
Natuurlijk ja, kan die dat.
Nee, hartstikke leuk. En Quinten Timber, die dacht, joh, ik moet het even rustig aan doen. Laatst natuurlijk die hersenschudding. Vervolgens kreeg ik een elleboog op mijn neus of een bal op zijn neus. Wat was het? Ja, die denkt, ik doe het rustig aan. Dus die heeft lekker met zijn vriendin een dagje spa gedaan. Oeh, lekker de sauna in.
Heel goed.
Dat was ook
heerlijk. Heerlijk. Ja, zeker. Hebben we nog babynieuws? Nou ja, we hebben zeker nog babynieuws.
Oh, ja, zeker.
Ja, want er is namelijk iemand zwanger. En het is geen huidige Feyenoordvrouw. Hè? Laat ik zeggen, vrouw van de Feyenoordselectie. Nee, het is de vriendin van Nicola Jurgensen. Jazeker. Ja. Vriendin, hoor mij nou. Dat is natuurlijk gewoon zijn vrouw. Ja. Dat is natuurlijk Theresa Jurgensen. Ja, kijk, eigenlijk had het in de bakens gemoeten, maar Johan is het expres vergeten, zodat ik hem mocht pakken. Ja, hij schiet totaal niet meer raak op de velden, maar dus wel in bed. Dus hartstikke gefeliciteerd, Nicola Jurgensen.
Dit is toch wel goed. Ben je niet een beetje jaloers, Wes? Want dit is natuurlijk wel, dit is voor mijn tijd in de podcast, maar ik luister natuurlijk altijd trouw. Dit is wel jouw Theresa.
Nee, zeker. Dit is mijn Theresa, maar ook mijn Jurgensen. Ik heb toevallig vandaag een podcast uit 2018 geluisterd, vlak voor de bekerfinale. En ik kan je vertellen, toen waren we allemaal lyrisch over hem. Dus het is ongelooflijk hoe snel dat is misgegaan. Het blijft zonde. Over misgaan gesproken, kunnen we David Hanskamp en zijn penalty nog herinneren in Rome?
Nee.
Nou, ik wel. En ik weet nog dat hij misschoot, of tenminste op de keeper.
Ik heb het geblokkeerd.
Nou, jongens, de opvolger van Hanskamp is in huis. Want we zijn ons allemaal zorgen aan het maken dat hij de komende zomer de deuren uitgaat natuurlijk. Hè. Voor een heel mooi bedrag hopen we dan. Maar zijn zoontje Adam, ja, die is op dit moment, ik denk, 2 dat die zal zijn. Maar die zit op voetjebal. En voetjebal, dat is zo'n soort initiatief van voor hele kleine hummeltjes, zoals dus Adam, hè, ja. Adam Hansko. En hun ouders erbij kunnen ze lekker een beetje leren voetballen. Dus niet al bij de smurven of bij de kabouters of hoe ze dat ook maar noemen bij dat soort voetbalverenigingen. Dat je dan als je 5 bent, nee, daarvoor nog.
Ja.
Want dat kan echt helpen. Hè?
Ik kan niet het een je beetje. Weet,
ze hebben het over, nou Duif, ze hebben het over Project Mbappé en zo.
Ja, 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 dat zijn schitterende projecten hoor.
Project Hansko.
Ja, die is gestart.
Project Hansko 2040.
Ik heb dit toevallig ook gezien, Wes. Het is wel, ze legt de lerares of de trainster, legt ze er wel makkelijk voor. Hè? Deze schieten wij ook allemaal binnen.
Ja, maar goed, wij zijn ook 30 jaar ouder. Dus,
ja, maar je moet ze maar eens maken, Flens. Ga er maar eens staan met die druk. Die druk kan je niet trainen, Flens.
Peuters, nee, peuters nee, worden dat is afgerekend waar, op doelpunten.
Waar. Want er staat er een peuter naast de janken. Ja, die staat de hele boel af te leiden. Dus het is echt hartstikke knap. Het is echt hartstikke knap.
Het was net dus Adam.
Onthoud die naam.
Dus 2040, Adam Hansko, van harte welkom. Hartstikke mooi. Hey, hebben we nog eentje, Minté, die is ook eventjes het land uitgegaan. Die is eventjes naar Denemarken gegaan, omdat hij het daar zo verschrikkelijk naar zijn zin had. En die heeft dus ook de kou opgezocht, want die komt waarschijnlijk ook met een nat neusje terug. Maar die, heel gek, zijn familie woont daar nog.
Oh.
Ja, zijn familie woont daar nog en hij heeft daar lekker met de familie gegeten in Denemarken, waar hij dus tot vorig jaar gevoetbald heeft. Dus ja, inmiddels zijn ze allemaal weer terug en dus in training voor die wedstrijd tegen Heracles. Ja, en daar gaan we uiteraard nu over babbelen.
Ja,
ja.
Ik heb er. Dit wordt toch zo'n lekker potje. Dit wordt de eerste keer dat we weer in weken echt van Feyenoord gaan genieten. We hebben eindelijk een weekje rust gehad. Zoals Wesley net heeft uitgelegd. Iedereen is even het landje uitgaan. Even naar de sauna. Even een ijsbadje nemen in Monaco. Iedereen is er helemaal klaar voor. En hij heeft natuurlijk ook zin om te vlammen. Je hebt een week niet gevoetbald. Dat zijn die gasten helemaal niet gewend. Dit wordt een explosie van voetbalgeweld in de Kuip.
Maar Flens, ben jij dan niet bang voor een wedstrijd? Dat zij zichzelf weer helemaal in gaan graven. En dat er weer een grote rondo wordt rond de 16 van Heracles.
Dat maakt mij helemaal niks uit. Ze kunnen alles proberen. Maar dit Heracles gaat echt zo verschrikkelijk op hun kloten krijgen de komende zondag. Ja.
Nou, ik laat het je hopen. Ik teken ervoor.
Ja, maar jongens, ik vind het allemaal schitterend gesprek. Maar gaan we niet heel erg makkelijk aan het feit voorbij dat in Amsterdam, als ze 3 dagen vrij krijgen En dan zijn de poppen aan het dansen. En in Rotterdam, als Arne Slot de selectie 3 dagen vrijgeeft, nou, kan het eigenlijk wel. Waarom is daar geen ophef over, jongens? Zeg ik eventjes als hele kritische meneer hier.
Ja, ik vind het heel simpel. Ik bedoel, Arne Slot, die is nou al een tijdje bij ons. En bijna alle maniertjes die hij verzint, dat pakt goed uit. Dus waarom zou je hem in twijfel trekken als hij zegt, nou jongens, gaan we even 3 dagen weg. In Amsterdam staan er nu mensen voor de groep die helemaal nog niks bewezen hebben met deze groep. Dus ja, dan is het wel logisch dat ze zeggen, hé, jullie presteren niet, hup, trainen, weet je wel. Ja. Dus dat snap ik wel. Ik bedoel, als wij in de subtop zouden staan, dan zouden wij ook zo reageren. Nee, van, kom op, ga even wapperen met die handjes, hoppakee. Maar dat hoeven wij toch niet.
Ik zeg dat ook met een knipoog, want ik heb even gekeken, maar we hebben in 49 dagen tijd 13 wedstrijden gespeeld. Yes. Dat is gemiddeld elke 3,7 dagen een wedstrijd.
Mag het?
Dat is krankzinnig. Ik heb het vorige week gezegd, de ploeg is als een soort handdoekje uitgevrongen. En zo, ik denk dat het echt wel lekker is geweest voor die spelers om even weg te zijn, inderdaad. En nou, Flensie, het zou zomaar kunnen hoor, die explosie. Och, ja, wat zou dat geweldig zijn.
Wordt toch heerlijk. Ik bedoel ook, naast de fysieke vermoeidheid van die gasten, zijn ze natuurlijk mentaal ook echt wel op. Ze hebben zo moeten opladen voor een aantal grote wedstrijden. Ik kan me wel voorstellen dat je ze even niet op 19-08 hoeft te zien. Even lekker met de familie weg en dan fris en fruitig om Heracles helemaal koekeloer te spelen.
Ja, nou, hoe gaat het eigenlijk met Heracles dit seizoen? Ze staan in die degradatiestrijd, staan ze niet geweldig voor, hè?
Ze hebben die trainer natuurlijk ontslagen en dat is echt veel beter geworden daarna, zoals we allemaal al hadden verwacht. Ik vond nog steeds zo'n raar besluit. Maar goed, ik heb toen trouwens met die gozer van Heracles TV gesproken. Weet je dat nog?
Ja.
Die
had hem zijn afscheidsinterview had hij gedaan, hè?
Ja, inderdaad, ja. Maar daarvoor had hij taart meegenomen, weet je dat?
Ja. Die is dus jarig.
Ja, dat kan
en die
echt
neemt
niet.
Taart mee. En die deelt nog even. Die heeft nog net die paar puntjes aangesneden voor zijn selectie. En is het John? Kom jij even de taart in? Want we flikkeren. Je gaat eruit. We flikkeren eruit. Ja, dat is toch
ja maar ik heb net taart meegenomen. Ja, niks mee te maken. Nee,
maar dan het allermooiste. Hij heeft dus die taart heeft hij waarschijnlijk niet opgegeten. Hij heeft dat gesprekje gehad. En een uurtje later zeg je dus als Heracles host. Ja, John. We gaan nog wel even een interviewje doen voor de camera hierover. Ja,
zit je dan met de zure bek, hè?
Oh. In elk geval, weet je, dat is allemaal verleden tijd. En ze hadden allemaal de hoop dat het daarna beter zou gaan. Ze waren al een jaar of anderhalf erg ontevreden over het spel van Heracles. Het is een kritisch publiek, hebben we gehoord. Maar het is natuurlijk niet echt beter geworden. Dus dan,
Flens. Flens, even serieus.
Ja.
Als jij, John Lammers, ik heb hem toevallig dit jaar een keer gesproken. Echt een sympathieke trainer. En ze voetbalde helemaal niet zo slecht.
Nee, ik weet het.
Stonden er best aardig voor. Maar als je die eruit gooit en je denkt, nou, ik heb nu het licht gevonden. Weet je wie we binnenhalen? Erwin van der Looy. Ja, sorry hoor. Maar dan moet je er allemaal met pek en veren uit bij zo'n voetbalvereniging. Nou, oké, ik wil hem afbranden, maar er is wel één ding wat voor hem pleit. Toen helemaal niemand meer in Quinten Timber geloofde afgelopen seizoen. Hè, ja. Toen heeft hij wel op het EK, want hij was trainer van Jong Oranje, heeft hij wel hem aanvoerder gemaakt en hem alle wedstrijden laten spelen op dat jeugd-EK. Dus dat is wel goed. Maar ga je even kijken, ja, Erwin van der Looy, ik heb even gekeken naar hoe zijn die statistieken tegen Feyenoord. Hè? Heeft hij wel eens van Feyenoord gewonnen? Nee, is het antwoord. Nee. 10 wedstrijden, 7 keer verloren, 3 keer gelijk.
Hij zat er ook wel bij clubs die in principe ook niet van Feyenoord winnen.
Nou ja, Groningen of zo, dat kan toch wel altijd een keertje winnen van Feyenoord. Dat is wel in het verleden wel eens gebeurd, maar niet met hem in ieder geval. En hij heeft, opvallend, hij heeft nooit tegen Arne Slot gespeeld. Dat wordt de eerste keer.
Dat is leuk.
Dus, ja, dat gelijk een lekkere pak slaag van Arne Slot, dat zou toch schitterend zijn, denk ik.
Nou, we gaan zo meteen bij de voorspellingen gaan voorspellen. Ik heb er nu al zin in.
Hey, en de terugkeer, hè, jongens, van een clubicoon.
Ja, Marco Venevic.
Nou ja, die noem jij. Maar ik had het eigenlijk over Kelvin Leerdam.
Oh ja!
Wat een held.
Over mensen gesproken die uit hun voetbalpensioen zijn getrokken. Die had ook geen club meer, toch? Volgens mij was die een beetje voetballer.
Die was uitgerangeerd in Amerika, toch?
Schitterend. Onze Kelvin.
Heb je die foto's gezien? Ja, dat is echt eventjes. Dat moeten de mensen eigenlijk even opzoeken. Maar die is dus gepresenteerd bij Heracles Almelo. En dat was echt alsof er foto's werden gemaakt van hem in een strafkamp of zo. Dat was echt verschrikkelijk hoe die erop stond. Nee, maar die jongen die stond er met weinig plezier op die foto's. En hij bleef ook nog weinig plezier aan zijn terugkeer. Want het is een strijd tegen degradatie. En geldt helaas ook voor Emil Hansson, hè? De tovenaar uit Zweden en Noorwegen. Hij kan zelf geen beslissing maken, geloof ik, waar hij vandaan komt. Moeder uit Zweden en een vader uit Noorwegen, geloof ik. En ja, die heeft dit seizoen 5 gemaakt. Maar het is niet de topscorer, jongens.
Nee, ik weet
het. Weet jullie wie dat is?
Volgens mij is dat die Hoornkamp, toch?
Ja.
Ja, maar dat is, ik vind het wel knap.
Maar die heeft maar 9
wedstrijden gespeeld. Ja, maar dat maakt het niet uit. 9 wedstrijden gespeeld maar, hè. Hij is in de winter gekomen.
Dat is prima, dat is prima. Iemand moet het doen en hij doet het. Maar Emil Hansson is wel de MVP, hè. Die heeft ook 5 assists.
Ja, nee. Ja, geweldig. Ja,
volgens mij zijn die...
is knap. Terughalen.
Die jongen van Heracles TV, die had het over Hansson als een mooi weervoetballer. Hij zegt, soms heeft hij zijn dag en dan is het echt geweldig. Is het echt een flitser aan de zijkant. Maar het is niet iemand die het team op sleeptouw neemt. Daar is hij gewoon te licht voor, zo blijkt.
Nee,
en,
precies.
Nou, dat zie je ook wel in de resultaten. Hè? Want kom op zeg, afgelopen weekend 2-2 thuis tegen Almere, toch? Ja.
Ja, ze hebben wel... Ja, die hebben nog een rode kaart, Almere City. Dus ja, dan moet je nagaan hoe slecht dat eigenlijk half uur. Is.
Nou, ze hebben wel daarvoor juist tussen haakjes maar met 2-0 van PSV verloren. Terwijl zij zelf een rode kaart hebben gehad. Dat vind ik eigenlijk ook nog best wel knap eigenlijk. Ook nog
nou,
uit, hè?
Even serieus. Ik vind het echt, ik zou het zo terecht vinden als Heracles gewoon een domme rode kaart pakt in de 5e minuut of zo. Ze hebben dat 2 keer gedaan tegen PSV. Eigenlijk hebben we het kampioenschap niet gewonnen omdat zij 2 keer de stomme rode kaart pakken.
Ik zat nog even te kijken, want we hebben het net even over die wedstrijd tegen PSV. Hè. Die verloren ze maar met 2-0, ondanks die vroege rode kaart.
Ja.
Die Michael Brouwers kreeg daar de complimenten, hè, dat hij zo'n goede keeper was.
Mm-hmm.
Nou, dat valt allemaal in de praktijk wel mee hoor, want... Nou, alleen FC Volendam kreeg er meer tegen dit seizoen. Die hadden er 62 tegen. Heracles heeft er 55 tegen dit seizoen. Dat is bizar veel.
Dat zijn er wel een paar.
Dat is echt heel lullig dat het na dit weekend 61 is. Ja.
ik dacht 64, maar dat maakt niet uit.
Ja, daar moet ik nog even over nadenken.
Ja, nou ja. Hoe staat Feyenoord ervoor, jongens?
Ja, scherp als een mes.
Echt. Drop en erover, dat is eigenlijk wat jij zegt.
Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk het nieuws meegekregen. Want ik had er in mijn aftrapje, had ik het er even over. Stengs, die blessure, die valt gelukkig mee. Hè. We gingen eigenlijk allemaal uit van, nou, die jongen die zal er wel 9 maanden uit liggen. Misschien wel langer, hè. Toen hij bij AZ zat, heeft hij er geloof ik op een gegeven moment 16 maanden uitgelegen. Dus echt super lang voor een kruisbandblessure. Dus we moeten echt opgelucht zijn met z'n allen dat het waarschijnlijk maar een dikke maand is. Hij komt terug na de interlandperiode. Dan sluit hij weer aan. Zal hij weer rustig gaan meetrainen. En hopelijk voor hem is hij dan al wel weer fit genoeg voor de bekerfinale. Maar die is er natuurlijk niet bij.
Maar verder denk ik dat we wel redelijk fit zijn, toch? Jan Baks is er ook weer bij, geloof ik. En weet je, er waren natuurlijk best wel veel spelers. Hartman, Wiever, Geertruida, die zag je gewoon trekken benen op het laatste. Hè? Zeker Hartman, die had echt even zijn rust nodig.
Ja, Wiever had ook de laatste wedstrijden niet meer helemaal alles scherp.
Nee,
natuurlijk.
Precies. Dus die gasten liepen allemaal echt op hun laatste benen. En dat is dat verwacht ik nu niet meer. Dus ik denk echt dat we er heel veel zin in hebben.
Ik hoop het. Nou, hartstikke mooi. Nou ja, goed. Dan is het wel een wedstrijd die om 8 uur wordt gespeeld.
Ja.
En daar zijn toch wel de meningen een beetje over verdeeld. Of tenminste, er is ook heel veel kritiek op dat tijdstip. Wat vinden jullie daar eigenlijk van, zondagavond 8 uur?
Volgens mij zijn die meningen helemaal niet zo verdeeld. Ik denk dat iedereen er een beetje een hekel aan heeft, toch? Het is voor mij als supporter, ik moet 1 uur en 10 minuten reizen naar de Kuip. Dat is niet zo ver als mensen uit Limburg, maar het is nog wel even een stukje. Dan is zondagavond 8 uur niet echt lekker als je maandag om 8 uur op kantoor wordt verwacht.
Ja, maar aan de andere kant, als je donderdagavond speelt, ook en dat is soms ook nog wel 9 uur... Dan ben je nog later thuis en vrijdag moet ik ook gewoon werken. Dus in wezen is dat niet anders, toch?
Dat vind ik ook. Maar vaak is op donderdagavond dan wel een leuke wedstrijd en dit is Heracles thuis. Ja,
maar je kan toch ook in de beker tegen Schubbe Kutteveen spelen om 9 uur 's avonds?
Ja, maar je speelt op donderdag nooit op donderdagmiddag in de Europa League. Dat hoort er gewoon bij. Maar in de competitie heb je zoveel betere momenten.
Jawel, dat is ook wel zo. En het zit ook niet echt in onze cultuur. Bijvoorbeeld in Spanje of zo, daar spelen ze wel vaak in de avond, ook zondagavond, ook pas om 9 uur, soms zelfs om 10 uur. Maar bijvoorbeeld in Engeland heb je dat helemaal niet. Die spelen hun laatste wedstrijden maximaal 4:30, 5:30, zoiets op een zondag. Meestal nog iets eerder. En wij hadden dat voorheen eigenlijk ook nooit. Dus ik snap wel dat... ik weet niet. Het is toch je zondag anders indelen. Als je het altijd gewend bent, altijd om 2:30 naar die Kuip te gaan. Ja, dan snap ik wel dat het even een verandering is. Maar in zekere zin is het niet heel veel anders dan een donderdagavond.
Het is in elk geval wel lekker dat ik aankomende zondag eerst lekker met mijn vriendin naar het strand kan. En daarna lekker naar het Kuipje. Je hebt nog eens wat aan je dag.
Mooi. Ga je ook een ijsbadje nemen op het strand?
Ijsbadje? Ja, run dip run doen wij. Hoor je dat?
Nee.
Even 5 kilometer rennen. kleine plons in de zee en dan 5 kilometer.
Oh ja, jij wel.
Nou.
Ja, jongens.
Hey, maar over die zondagavond, hè, we krijgen er nog eentje dit jaar.
Is dat zo?
Ja, 5 mei tegen PEC Zwolle. Dan spelen we ook zondagavond 8 uur.
En ik zet hem alvast in de agenda.
Ja, dus voor de luisteraars, had je dat ook nog niet helemaal scherp? Noteer hem nu, dan sta je niet voor een verrassing straks.
Ja, nou precies. Hey jongens, dan hebben we nog wat huishoudelijke mededelingen voordat we naar het spelerspaspoort en natuurlijk de voorspellingen gaan.
Ja.
De Kijkenpool. Moeten we natuurlijk nog eventjes aan alle mensen aanraden. Want ja,
zeker.
Het is, de spanning is echt om te snijden daarboven in die top natuurlijk. Hè. Het is
mooi, hè?
Ja.
Blijf maar. Ik vind het, weet je, ik ben dan zo'n eikel die dan 5-6 wedstrijden op een gegeven moment vergeet in te vullen in zo'n seizoen. En dan zak je natuurlijk weg op die algemene klas, in dat algemene klassement. Dat is logisch. Daar word je gewoon voor gestraft. Ik heb Jopie nog geprobeerd aan te kijken om een soort van gemiddelde puntaantal te krijgen. Maar dat zit er allemaal niet in, helaas.
Nee,
maar dan
nee,
heb
hij
je
is
altijd
eerlijk.
Nog niet. Dan heb je altijd nog die tussenstand, jongens. Of dat tussenperiode klassement. En daaruit zie je natuurlijk dat het echt gênant is dat ik die wedstrijd ben vergeten. Want ik speel wederom bovenin mee. Plek nummer 6 en ik val nummer 3 bijna aan. Dus ook voor de
hey,
luisteraars.
Maar kan je het niet gewoon even over die andere patronen hebben in plaats van over jezelf, Lens? Is dat een idee?
Nee, ik vind het altijd prettig om het over mezelf te hebben.
Ja.
Ik snap het wel. Over patronen gesproken, hebben we nog nieuwe eigenlijk?
Deze week niet, maar het is mij ingefluisterd dat er volgende week weer heel veel bij komen. Omdat jij natuurlijk die heerlijke extra content hebt gemaakt. Dus word allemaal lid. Dan kan je op Patreon lekker luisteren naar ons nieuwe concept.
Ja, nou dat. En je krijgt dus ook die 5 bonus, die bonusvraag waar je dus 5 extra punten kan verdienen in die kijkerpool. Dus het is echt, nou het is bijna van levensbelang zou ik willen zeggen. Het is, zeg maar, de volgorde is zo. Ademhaling, hartslag. Kijk de poel en die puntjes.
Eens.
Ja,
ik vond dat verhaal trouwens zo mooi van die kerel. Was afgelopen maandag in de aflevering. Dat hij zijn baby al eerder had ingeschreven bij Kijngelul dan bij het gemeentehuis. Echt heel
ja, maar zo hoort het ook. Zo hoort het ook. Ja,
heel goed is
hey,
dat.
Dat spelerspaspoort, Flens.
Ja.
Ik ben razend benieuwd. Kan je hem nog een keertje voorlezen?
Ik zal hem nog een keer voorlezen en ik ben benieuwd, of jullie hem weten. Ik ben een echte wereldburger. Ik heb zowel Caribisch als Scandinavisch bloed door mijn aderen stromen en ik speelde op 3 verschillende continenten. Eind vorige maand verkaste ik alweer naar mijn 8e voetballand. Ik brak door bij de Heracles als spits, maar ik speelde bij Feyenoord vooral op de flanken, waar ik hetzelfde rugnummer droeg als enkele andere voormalig buitenspelers, zoals Peter van Vossen, Bilal Basacikoglu en Reece Nelson. Wie ben ik? En dan kijk ik hier even om me heen en ik zie hier 1 knikkend en 1 schurrend hoofdje.
Dan mogen jullie dus raden wie dat is.
Ja, het is wel vervelend dat Westie dit vaak natuurlijk weet.
Ja,
maar
en ik met een schuddende hoofdje. Ik heb geen flauw idee. Al schop je me hartstikke dood.
Nou, best dan, dat laten jou de eer.
Dat zullen we dan maar niet doen. Nee, maar dit kan natuurlijk maar 1 iemand zijn. Dit moet Samuel Armenteros zijn. Nummer 14,
ja.
Hetzelfde als Bilal. Hetzelfde als Peter Vossen.
Ja, ja,
en de man
ja, ja,
heeft
ja,
geloof ik
ja.
2 keer gescoord in een heel jaar Feyenoord. Dat was helemaal niks meer Feyenoord.
Dat is waar ook.
Nee, inderdaad. Ik heb hier een klein duiding. Samuel Armenteros, hij is 33 jaar, heeft een Cubaanse vader en een Zweedse moeder en hij brak in 2009 door bij Heracles. Vervolgens transfereerde hij naar Anderlecht, waar hij nooit echt doorbrak. Hij werd vanuit Anderlecht verhuurd naar Feyenoord in 2013-2014. Hij maakte inderdaad 2 doelpunten in 22 potjes. Maar dat was nou ook niet echt een daverend succes. Daarna ging hij zwerven en speelde hij onder meer voor Karabach in Azerbeidzjan, Benevento en Crotone in Italië, de Portland Timbers in Amerika en Al-Furjaya in de Verenigde Arabische Emiraten. We zijn nog niet klaar. Al-Khalud in Saudi-Arabië. En vervolgens, sinds vorige maand, speelt hij in China bij Shenzhen Peng City.
Ah,
echt. Kijk.
Hij had inderdaad rug nummer 14. En,
maar hij speelt uiteraard wel gewoon voor Zweden, toch?
Nou,
dat staat er altijd.
Volgens mij speelt hij er niet meer voor, want heeft hij er zijn debuut voor gemaakt eigenlijk voor het Zweedse elftal? 2 potjes
wedstrijden.
Zie ik hier. Ja, nou, dat is aardig.
Okay,
ja, jongens,
leuk.
Dan gaan we. Ja, nou, ik vond het ook heel leuk, Flens, hartstikke goed. Dan gaan we voorspellen, maar voordat ik dat ga doen, wil ik de mensen erop even op attenderen. Johan heeft afgelopen maandag al in de podcast een oproepje gedaan. Zaterdagmiddag 3 uur. Allemaal naar Varkenoord. Als je een hart hebt voor de club, dan moet je alles afzeggen wat je hebt. Of het moet echt heel dringend zijn in de familie. Maar als het niet dringend is, Laat je kinderen desnoods in de wipwap zitten in de achtertuin. Want het is gewoon Feyenoord onder 21 tegen FC Groningen onder 21. Het is echt een hartstikke belangrijke pot.
Het is echt een belangrijke kraker. Als je hier niet bij kan, hoef je nooit meer te komen.
dit is nou een pot, waarvan ik kan zeggen, volgend jaar.
Nou, het is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd, hè? Ze hebben echt de steun nodig op Varkenoord. Dus mocht je nou een vrije middag hebben, heerlijk om in het zonnetje hopelijk die kant op te gaan.
Kijk, helemaal waar. Nou, dan gaan we nu eindelijk voorspellen, jongens. Feyenoord Heracles, zondagavond 8 uur. Duif, kom jij eens met een hele mooie voorspelling.
Ik zeg 4-0.
En wie gaat het goudhaantje worden?
Ik denk dat het goudhaantje, het spreekwoordelijke goudhaantje, wordt toch gewoon Giménez.
Nou ja, dat tekenen we allemaal voor. Dan is hij dus niet verkouden.
Nee, hij is niet verkouden. Hij snottert die ballen allemaal binnen.
Mooi.
Kijk, wat mooi. Flensie, wat denk jij?
Ik denk dat de grote uitblinker Ivanišić wordt. Hij gaat echt loskomen met 2 doelpunten en een assist. En zo. Dat is bijna de helft van het aantal doelpunten waar hij dus bij betrokken is. Want we winnen met 7-0 aankomende zondag. Feyenoord schudt zich helemaal los. En we zetten onze weg voort naar de tweede plek.
Kijk, dit is dus een beetje in de geest van Toon Meerman. Hè? Ja. Veel doelpunten.
Precies.
Ja, ik hoor het al.
En jij, Wessie?
Wat denk jij?
Ja, ik heb ooit wel eens een keertje 12-0 voorspeld, geloof ik, in de historie van Kijk, maar ga ik niet doen. Ik zie jullie alweer lachen. Nee. Maar het zou best wel eens een grote uitslag kunnen worden, hoor. Want het is echt een ploeg die... Ja, ze kunnen dus niet verdedigen. We hebben het aantal tegendoelpunten al genoemd. Mm-hmm. Ik denk dat het zomaar eens... Dus ja, ik ga mee eigenlijk. Ik denk, 6-0, zeg ik. 6-0.
Ah, kom op.
6-0.
Gaat er iemand een hattrickje maken in jouw scoren?
Ja, Kenno Trauner is nog steeds geblesseerd, hè?
Ja, die is nog geblesseerd.
Ja. Nee, ik denk toch wel dat de grote man weer gaat zijn. De man die we al het hele seizoen een grote man vinden, is David Hansko. En die blijft het zeggen en die gaat met een afstandsdoelpunt weer scoren. Mm. Echt zo'n lekkere, harde knal. En zo'n
Alla van Bronckhorst.
Die je vaak in Engeland ziet. Nou, bijvoorbeeld.
Gewoon van links naar rechts, want hij is ook links natuurlijk.
Zeker. Dus dat wordt een hele mooie. Of zo eentje in de geest van Ron Vlaar tegen Harkemaanse Boys. Weet je die nog? Vanaf eigen helft. Helemaal over. Ja, schitterend doelpunt was dat.
Moet hij ook zo juichen zoals Ron Vlaar?
Maar dat kan die ook gewoon. Dus,
dat lijkt me echt mooi.
Dit wordt een hele leuke zondag. Een heel leuk weekend hoop ik. Dus ook met Feyenoord onder 21. En dan gaan we het in onze volgende podcast uiteraard wel over hebben. Ik ga jullie bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Yo.